Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 87 en daaruit de versen 1, 2 en 4 uit Psalm 87. Vers 1, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En vers 2, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En vers 4, God zal hen zelf bevestigen en schragen. 1, 2 en 4 van Psalm 87. Luisteren nu samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. En dan zingen we daarna uit de berijming van de 10 geboden het laatste vers. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het laatste vers van de berijming van de 10 geboden. gezang A. Maar luisteren we eerst samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we nu samen met elkaar bidden. Heere in de hemel, God en Vader in de Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, van de kerk, kerk der eeuwen, op deze eerste dag van de nieuwe week, herinnerend aan de opstanding, mogen wij als deel van uw gemeente hier samen zijn. Ouderen, jongeren, de week die voorbij is gegaan was druk, school, op het werk, zorgen, ziekte, in de gemeente, allerlei voorbereidingen met het oog op het winterwerk. En nu zijn we samen hier in deze zondagse eredienst, deze morgendienst, om ook op deze wijze het winterwerk opnieuw voor dit seizoen te starten. U ging door en gaat door, u was gisteren en u bent heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Maar tijden veranderen, jaren gaan voorbij, de zomer is ten einde. En als de avonden weer langer worden, is er ook weer het gemeentewerk. En zijn we samen als deel van uw gemeente, dan, maar juist ook nu, om samen te bidden, om samen te luisteren, om samen uw stem te horen. U die ons roept. En dat is zo eenvoudig en dat is eigenlijk zo direct dat we er niet omheen zouden kunnen. Maar wij vinden allerlei dingen uit om er van af te zien, om er nog even over na te denken, om toch weer over te gaan tot de orde van de dag. Er zijn zoveel dingen die afleiden, die ons op andere gedachten brengen, die ons ook weer van koers doen veranderen, dat we dan een week later toch weer moeten constateren, het is niet geworden wat het zou moeten zijn. Maar één ding weten wij vanmorgen, en laat dat doordringen, dat u er vanmorgen bent in ons midden en dat u roept. Heere, wilt u door uw Heilige Geest krachtig werken, zodat wij die stem van u vol liefde en genade horen. Een dringende stem. Eigenlijk ook een dwingende stem. Want als wij u niet volgen, dan zullen wij ook niet delen in het leven, in het eeuwige leven. Kom zo met uw Geest over dat wij wel moeten luisteren en ook zullen volgen. Als ambtsdrager, als vrijwilliger, als vader, als moeder, samen, als jongere, u kent ons persoonlijk. Met dat we hier zijn, zijn er ook allerlei zorgen meegekomen, want de een is hier vol van en de ander is daar druk mee. Sommige zaken beheersen ons. We maken ons zorgen om anderen, om onze geliefden. We hebben zo onze vragen en onze pijnmomenten. O Heer, wilt u ook daarin genadig voorzien en geef dat we met dat alles toch naar uw stem zullen horen, want wat er ook was en is en zal zijn, de enige weg tot werkelijke zegen is die achter u aan. Geef ons dat gehoor en vervul ons zo met uw Geest. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 4, de versen 18 tot en met 22. Dat is de geschiedenis van de roeping van de discipelen, althans van vier discipelen, zoals Matthäus dat beschrijft. Er is blijkbaar nog wel meer over de roeping van de discipelen te lezen in andere evangeliën. Maar dit is een stukje naar de beschrijving van Matthäus, waarin daadwerkelijk vier discipelen Jezus gaan volgen. Maar de wijze waarop dat gebeurt is eigenlijk zo eenvoudig en zo klaar, dat het eigenlijk nauwelijks uitleg nodig heeft. Leest u maar mee. Matthäus 4, vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. En zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover de lezing en ook de lezing van de tekst. Het is het geheel waar de prediking over gaat. Op andere manieren is het wel eens een keer gezegd, en vanmorgen zeg ik het dan nu maar zo, dat menig een van ons, oud of jong, zich wel eens afvraagt in de kerk, wat doe ik eigenlijk hier? Je komt naar de kerk en je gaat zitten en je zingt en je luistert en je bidt, beleidt het geloof en je gaat weer naar huis. En dan is het weer over, 1 keer, 2 keer op een zondag. Terwijl zondag aan zondag er toch een gedachte ontstaat van, ja, wat ben ik er nou mee opgeschoten? Wat is er nou werkelijk veranderd door die jarenlange trouw in de kerkdienst, het komen in de gemeente? En anderen zeggen misschien, ja, vroeger was het anders, maar tegenwoordig dan beleef ik er niet zoveel meer aan. Ik vraag me wel eens af, wat doe ik eigenlijk hier? Nou, dat is begrijpelijk. We zijn in 2013 ook heel open. Dus we zeggen dat ook gewoon tegen onszelf of ook tegen een ander. Wat doe ik eigenlijk in de kerk? Ik dacht daar deze week over na met de woorden van Matteüs 4 voor mij. En naar aanleiding daarvan. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou voor antwoord op geven, op zo'n soort vraag, op zo'n gevoel? Wat doe ik hier? En eigenlijk is vanuit Matteüs 4 maar 1 antwoord te geven. Althans, dat is vooral het eerste antwoord wat ik zou willen geven. Wat ik hier doe, wat die discipelen daar deden. De Heer Jezus roept. Hij riep hen, hij roept ons. En we zijn vanmorgen hier in deze Ichterskerk, samen. En als we vragen, wat doe ik hier? Dan is in ieder geval 1 antwoord, helder en klaar. Jezus is hier ook. En hij roept jou. U en mij. Maar 2 of 3 in zijn naam bijeen zijn, daar is hij ook. Hij is hier, naar zijn belofte. En hij roept je. Wat dat inhoudt en wat de consequenties daarvan zijn, gaan we straks in de preek nog wel aan elkaar voorhouden en uitleggen. Maar onthoud maar vast, Jezus is hier. Je kunt hem niet zien, je kunt hem wel horen. De stem van het woord. En hij roept je. Daarover straks meer. Matteüs 4. Ik heb wel een paar mededelingen te doen. En dat is in verband ook met de start van het winterwerk. Allereerst maken wij als kerkraad en degene die daarbij betrokken zijn, excuus aan u. Die vanmorgen bij het vinden van de ledenlijst of de jaargids constateren dat er fouten zijn gemaakt. En soms ook hele pijnlijke fouten. Namen die anders geschreven moeten worden. Maar ook namen die mensen betreffen die overleden zijn. Wij proberen dat natuurlijk te herstellen. En we proberen daar ook heel nauwkeurig in te zijn. Maar soms gaan er bij alle drukte die er is dingen fout. En dit is heel pijnlijk. Onze excuses daarvoor. Aan het einde van de dienst, dan is er koffie drinken, thee, fris, en kunnen we elkaar ontmoeten. Maar u kunt ook wat meenemen. Dat betreft de jaargids, waarin al het winterwerk zoveel mogelijk is uitgelegd. De ledenlijst. En die zijn gestickerd. Er is ook een uitnodiging die u uitgereikt krijgt over de gemeenteavond van aanstaande dinsdag over leer me leren. Dat is een avond speciaal voor ouderen en jongeren, voor heel de gemeente, ook als u geen catechisanten hebt of als je geen catechisant bent, voor iedereen. Het gaat over een nieuw project, over een nieuwe serie preken over de catechismus, maar dan op een andere wijze, op een andere wijze voorbereid, op een andere wijze gebracht. Een serie preken over de catechismus die voor oud en jong verfrissend zal zijn, naar weer hopen. Maar daar moet wel wat over uitgelegd worden. En vandaar die gemeenteavond. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 tot uiterlijk 21:30. En we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouderen en jongeren er zullen zijn. Want we zullen ook weer met elkaar, oud en jong in één groepjes met elkaar erover doorpraten. Dat is aanstaande dinsdag. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Tegelijkertijd hebben ook jongeren een uitnodiging gekregen voor de catechisatie. Of krijgen ze die nog? Het is altijd fijn als je er weer bent. En sommigen die zijn er natuurlijk weer. Maar er zijn er ook een aantal die door omstandigheden er een poosje niet waren. Of ja, daar niet zoveel behoefte aan hadden. Wij hopen natuurlijk dat die catechisanten die ook die uitnodiging weer krijgen, er toch over na gaan denken om er toch wel te zijn. Aanstaande dinsdag is dus de gemeenteavond, maar de week daarna beginnen de gewone catechisaties. Nou, dat even over datgene wat ook op de nieuwsbrief staat. En die moet u vooral goed lezen. Vandaag zelfs 3 pagina's. Maar dit even eruit gelicht en onderstreept. U neemt dus wat ook in uw handen mee naar deze dienst. We gaan nu samen zingen ter inleiding op de verkondiging, terwijl er gecollecteerd wordt. En de collecten zijn bestemd voor de stichting Elios, voor de kerk, kerkbeheer, en bij het verlaten van dit gebouw voor de aanschaf van de kerk. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 6. Psalm 25, het tweede en zesde vers. Vanmorgen hebt u twee schilderijen zien staan hiervoor op het podium. Gisteren tijdens de gemeentedag zijn deze daar ook neergezet en uitgelegd. Het zijn twee schilderijen die het thema van dit jaar Leven met Lef uitbeelden. En als u straks onder het koffiedrinken nog even de kerk inloopt, dan kunt u ook zien wat de schilderessen ermee bedoelen. Lisette van Voorst en Adrie Spierenburg hebben ze gemaakt. Het is goed om ook op die wijze iets van dat thema te zien. En vanavond, de middendienst, 5 uur, is een eerste dienst in de serie van stuk of 7 over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Als christen moet je strijden. Het geloof, moet je je wapenen, moet je allerlei dingen onderkennen en daartegen strijden. Hoe doe je dat? En de middendienst is een eerste in een serie daarover uit Efeze 6. Na afloop van die dienst willen we nog samen wat zingen onder leiding van het Ichtes Ensemble. Ook dat was nog mee te delen. Leven met lef. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat woordje lef. We hadden een bezinning in de kerkraad ook daarover. Blijkt misverstanden op te roepen. Want als wij zeggen dat iemand lef heeft, dan bedoelen wij, hij of zij is stoer, durft. Je kent ze wel in de klas. Jij bent stil, wat teruggetrokken. Niet haantje de voorste, maar die ander, die is altijd de eerste en heeft altijd zijn mond open en durft altijd. Die heeft lef. Brani. Valt op. Nou, is dan het christen zijn iets van opvallen, van brani, van durven? Dat woord zou dat suggereren. Maar dat is juist niet de bedoeling, maar het staat er dus wel, omdat het woordje lef een Hebreeuwse achtergrond heeft en hart betekent. Leven vanuit je hart. Leven met je hart op de tong. Leven zoals het eigenlijk bedoeld is. Leven vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus, je hartelijke verbondenheid met Hem. En dan is het heel mooi dat zo'n thema gevonden wordt, HGB heeft het aangereikt, dat het christenleven een leven is met lef, maar dan wel met die betekenis niet van stoer, maar van je hart. In het kader van Matthäus 4, omdat de Heer Jezus Christus je geroepen heeft. Nou, als je christen bent, als je christen wil zijn, als je christen wil worden, discipel van de Heer Jezus, nou, dan moet je wel wat moed hebben. Dan moet je wel wat lef hebben. Dat moet je echt met je hart doen, anders hou je het niet vol. Dat moet je vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus doen met je hele hart en anders gaat het niet. Maar hoe krijg je dat nou? Hoe krijg je nou lef? Jezus is in dit gedeelte van Matthäus 4 in Galilea. Dat is in het noorden van Israël, zouden we zeggen. In de buurt van de zee van Galilea, zo'n binnenzee met glooiend heuvelland eromheen. Misschien was u er, was jij er, kunt u zich dat helemaal voorstellen. Een wandeling rondom die zee, rondom dat meer, glooiende berglandschap, is zeer indrukwekkend. Jezus is in die streek, Galilea. Johannes de Doper is kort daarvoor in de gevangenis terechtgekomen. Dat was nou echt iemand met lef. Hij preekte, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u dan. De wortel ligt, de bijl ligt aan de wortel van de bomen. En als je je niet bekeert, dan word je omgehakt, in het vuur geworpen. Hij die na mij komt is meer. En toen kwam hij eraan en toen zei hij, zie het lam van God. Johannes de Doper, één die met vuur en met heel zijn hart het evangelie verkondigde. En toen zei hij ook nog iets tegen Herodes over een relatie met een vrouw, een schoonzus die hij niet mocht. En dat beviel Herodes niet en toen kwam hij in de gevangenis. Leven met lef, bekocht met gevangenis en later wordt hij zelfs nog onthoofd. Nou, Johannes is in de gevangenis terechtgekomen en dan gaat Jezus als de koning van het koninkrijk voor het eerst optreden. Hij woont een poosje bij de zee in Capernaum. En hij is dus in het land van de duisternis. Het is niet Jeruzalem waar hij is, maar verder naar het noorden. Het land van de duisternis, zegt Jesaja. Nou ja, dat is eigenlijk een wat achteraf streek. Daar moet je niet direct van verwachten. Daar in het noorden, vermenging van mensen en zo en allemaal niet zo zuiver. Het land van de duisternis. Maar daar begint de Heer Jezus juist wel. Met zijn hele hart. En inmiddels heeft hij, blijkens het andere evangelie, een aantal mensen op het spoor. Hij kent een aantal jongeren, een aantal toekomstige discipelen. Hij heeft ze gezien, ze hebben hem gezien, ze hebben met hem gesproken. Maar nu gaat het gebeuren. Ja, hij kent ons wel. Langer of korter in de gemeente, langer of korter. Trouw in de dienst of jong of ouder. Hij kent ons wel in onze omstandigheden. Maar nu, 22 september 2013, gaat het wel gebeuren. Nu. Jezus wandelt in dat bergland, daar bij de zee. Hij is in ons midden. Hij wandelt daar wat. Heel doelgericht. En hij ziet Simon, die later Petrus gaat heten, en Andreas. Hij wandelt daar en hij ziet ze. Hij is hier en ziet ons. En hij gaat naar ze toe en hij roept en zegt, kom, volg mij. Kom achter mij. En met die paar woorden staan ze op, terwijl zij bezig waren met het uitwerpen van de netten, staan ze op en volgden Jezus. Kom en volg mij na. Nou, dat zijn een paar woorden die je wel kunt onthouden. De Heer Jezus zegt vanmorgen tegen Simon, Andreas, maar dus ook tegen mij, tegen jou, kom en volg mij na. En dan wandelt Jezus verder. Het is te eenvoudig om uit te leggen eigenlijk. En Jezus wandelt verder daar bij die zee. En dan ziet hij weer een schip en daar zijn een paar mannen bezig. Een vader met twee zoons, Jacobus en Johannes. Hij wandelt daar weer en hij ziet die twee jonge mannen, die twee zoons, die twee broers. Zij zijn bezig met het herstel van de netten. Ze zijn de netten aan het boeten. En hij zegt tegen hen hetzelfde. volg mij. Hij roept ze. Tegen de eerste twee had hij gezegd, jullie zullen vissers van mensen worden. Dat zegt hij nu niet. Althans niet hier in het evangelie staat dat. Maar hij roept ze weer en ze staan op en ze laten hun vader in de steek en de netten in de steek en het visserijbedrijf in de steek. En ze volgen Jezus. Hij wandelde daar, hij zag ze, hij riep ze. Ze stonden op en ze gingen met hem mee. Ja, wat ben je dan? Dan ben je discipel. Dat is een woord wat wij vandaag niet meer zo gebruiken. Maar het betekent daar gewoon leerling. Ze zijn nu vanaf dit moment leerlingen van de Heer Jezus. Hij is de rabbi, Jezus is de rabbi. En zij volgen achter hem aan, zoals leerlingen hun rabbi volgden. Dat was een bekend beeld. Zo volgen zij Jezus op de weg die Jezus gaat. Jezus voorop en zij volgen hem. Ze hangen aan zijn lippen. Ze houden hem in het oog. En ze spitsen de oren als hij iets zegt. En zo zijn zij discipelen achter Jezus. Discipel, dat is bijna hetzelfde woord als discipline. Discipline, misschien dat je dat woord niet zoveel gebruikt, maar ik zal het even uitleggen. Discipel zijn betekent dus leerling. En discipline betekent dat je jezelf een aantal dingen oplegt, of anderen leggen je dat op, zodat je tot bepaalde dingen komt, tot een bepaald gedrag. In het leger moet discipline bijgebracht worden. Daar gebruiken we het met name. Maar ook in een gezin zijn er allerlei regeltjes. Dat is ook een vorm van discipline. Je houdt je ergens aan. In de kerk zijn ook allerlei regeltjes. Veiligheid gisteren. En je houdt je aan bepaalde afspraken. Dat is een vorm van discipline. Bij het leerling zijn, bij het discipelschap, hoort ook een bepaalde vorm van discipline. Namelijk de discipline van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben zo onze eigen gewoonten, maar bij dat Koninkrijk der Hemelen horen andere regeltjes die passen bij dat Koninkrijk en passen bij die koning. De volgelingen van de Heer Jezus zijn discipelen die een bepaalde discipline bijgebracht worden. En dan gaat de Heer Jezus met hen om en dan zegt hij vaak, ja, dat hebben jullie allemaal gehoord en dat is gezegd en zo staat het in het Oude Testament. En nou leg ik het uit, maar ik zeg u, je moet je naaste lief hebben als jezelf bijvoorbeeld. Of het gaat over overspel, met een ander ervan doorgaan. Ja, zegt de Heer Jezus, maar als je alleen al naar een ander kijkt om die te begeren, terwijl die niet van je is, dan ben je ook al aan het overspelen. Dan ben je ook al bezig met echtbreuk. En als het gaat om geld en zo, dan zeg je, ja, wat moet je nou precies geven aan de overheid? Geef de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat aan God is. Maar ik zeg u, dat zijn allemaal van die regeltjes waarvan de Heer Jezus zegt, in mijn koninkrijk gaat het er zo en zo aan toe. Discipline. Nou, zij, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, worden leerlingen. En ondergaan dus deze discipline, de discipline van het Koninkrijk der Hemelen. Nou, om met de Heer Jezus op weg te gaan en achter hem aan te komen, ze hebben hem vervolgd, ze zullen ook hem vervolgen, verdrukking in de wereld, om hem te volgen. Ja, het lijkt wel heel eenvoudig hier, maar dat gaat niet 1, 2, 3, daar heb je echt wel lef voor nodig. Daar heb je echt wel een hart voor nodig. Daar heb je die geloofsband met de Heer Jezus Christus voor nodig. Anders houd je niet vol. Hoe zou je dominee kunnen zijn en blijven zonder geloof in de Heer Jezus Christus? Hoe zou je ouderling kunnen zijn zonder dat geloof? Hoe zou je christen kunnen zijn zonder lef? Zonder een hart dat verbonden is met de Heer Jezus Christus. Nou, en zij worden geroepen tot discipel. En later worden ze apostelen. Ze gaan de wereld in om het evangelie over te verkondigen. Sommigen worden evangelist. Sommigen worden geroepen in het diaconaat, allemaal bijzondere posten. Een dominee, een ouderling, een diaken, een evangelist, zendeling, hulpverlener. Nou ja, je hoeft toch niet allemaal dominee te worden en ouderling te zijn. En in de diaconie iets te doen als vrouw of als man, als jongere. Ja, maar Jezus is hier en hij zegt tegen iedereen, volg mij. Kom daar zo nog op terug. We zijn als gemeente een aantal jaren bezig met leer me lezen. Als je de Bijbel leest voor jezelf en samen, dan begin je soms zomaar te lezen en doe de Bijbel weer dicht. Het zegt niets. Leer me lezen was er goed voor en is er goed voor om de vinger erbij te leggen. Niet zulke lange stukken, maar misschien korte stukken te lezen. Maar gewoon van zinnetje tot zinnetje te lezen wat er staat. Zoals ik bij de voorbereiding las, Jezus wandelde en zag en riep en ze hoorden en ze volgden. En het kwam gewoon 5 keer terug. En dat was bij de eerste roeping, bij de tweede roeping, de eerste 2 en de tweede 2. En dan valt je dat zomaar ineens op door gewoon de vinger erbij te leggen. We lezen soms zomaar door en dan weet je niet eens wat er staat. Leer me lezen, dat was in de voorbije maanden wat de aandacht had. En deze week is er een gemeenteavond over leer me leren. Die Bijbel is zo dik, er staat zoveel in. Waar gaat het nou eigenlijk om? Nou, samengevat gaat het om dat regeltje, om dat geloof, om die hoofdzaak. En dat moet je gewoon leren. Maar dat kun je niet eentje, daar heb je vader voor nodig, heb je een dominee voor nodig, heb je de gemeente voor nodig, catechisanten voor nodig. Leer me leren. Prachtig. Maar nu gaat het eigenlijk in deze tekst over leven met lef. Leer me leven. En wat is nou leven? Dat is een mooi tegeltje. Het staat ook op de uitnodiging voor deze week. Leven is het meervoud van lef. Dat is natuurlijk een grapje, een woordspel. Leven is het meervoud van lef. Het leven, als het goed is, het christelijke leven, het leven in het geloof, is een meervoud van lef. Het is eigenlijk alleen maar leven vanuit je hart. Elke keer weer opnieuw. Daarom is het ook discipel zijn, volgen. Niet 1 stapje meegaan. Nee, 2 stapjes, 3 stapjes. En blijven volgen. Het is voortdurend je hart volgen. Kom terug bij de eerste vraag. Wat doe ik hier? Ik zal het nog een beetje verwoorden. Ik had eigenlijk niet zoveel zin om naar de kerk te gaan, want ik moest van mijn vader en mijn moeder en dat hoort dan zo. Fijn dat je er toch bent. Je hebt een verstandige vader en moeder. Ik ben niet zo gemotiveerd van binnenuit en u doet wel uw best, dominee, maar het zal straks al wel weer over zijn. Bij mij, motivatie van binnenuit. Ik heb nauwelijks binding. Ja, als ik die Bijbel zie, dan weet ik wel dat is het woord van God. Maar het zegt me zo weinig, het doet me zo weinig. En dat bidden, ja, die vormen ken ik wel. Maar dat ik er nou iets aan beleef, nee. Misschien zegt u, het was wel eens anders. Toen ik ooit belijdenis deed of jong was, op catechisaties, dat bepaalde dingen meemaakte, toen ervoer ik het toch als heel nabij en toen meende ik ook echt te geloven, maar dat is allemaal weer weg. Wat doe ik hier? Nou, laten we duidelijk zijn, we begrijpen best wat je bedoelt, want wie heeft zulke perioden niet en wie heeft zulke gedachten niet? Als gewoon gemeentelid, als dominee, als ouder, als jongere, wat doe ik hier? Maar dan de verrassing, dat terwijl wij zo tobben en zuchten, misschien wel boos zijn, blijkt dat ineens de Heer Jezus er wel is. Terwijl wij zitten te zuchten, wat doe ik hier? Is Jezus gewoon bij ons? Ze waren daar aan het vissen op de zee, de netten aan het boeten op de rand van de zee. Ze waren gewoon bezig in hun dagelijkse werk. En ineens is die ene Jezus er weer. En hij roept ze. We gaan gewoon aan het werk en gewoon naar de kerk. En we zijn gewoon maar bezig. En we zeggen, wat doen we hier? En ineens blijkt Jezus er te zijn. En hij zegt, volg mij. Ja, ik ben aan het vissen. Ik ben aan het netten herstellen, zegt de een, zegt de ander. Ja, zeg je, ik ben gewoon druk met mijn school. En ik moet alle zeilen bijzetten om nu dit nieuwe jaar weer te halen. En straks misschien examen. En dan moet ik gewoon heel druk zijn daarmee, want anders lukt het niet. En ik heb bovendien naast mijn school ook nog allerlei andere dingen waar ik achteraan ga en waar ik vol van ben. Dus ik ben gewoon druk. Ik heb een vriendenkring. Ja, en dat is toch wel heel, heel belangrijk voor mij, want zonder vrienden en vriendinnen kun je niet. En als je thuis bent of onderweg bent of samen uit bent, ja, dan is het toch wel fijn als je vrienden en vriendinnen hebt waarmee je gewoon kunt opschieten. En weer een ander zegt, ja, ik heb mijn ambities, ik die kerk en dat geloof best hoor, prima allemaal, geen kwaad woord erover, maar ondertussen, ik ben eigenlijk toch meer gefocust, gericht op mijn ambitie. Ik wil dat bereiken, zus bereiken, zo bereiken. Mijn werk, een nieuwe baan of mijn bedrijf. Ik heb zo mijn ambities en dat mag natuurlijk. Ja, natuurlijk mag dat. We moeten woekeren met de talenten, zeker. En de een is wat somber vanwege verdriet en ziekte en zorg. En je bent niet in de stemming om enthousiast te doen over de dingen van het geloof. Je hebt zo je eigen verlangens en je eigen begeerten. Maar Jezus ziet dat ze aan het vissen zijn. En die kent dat bestaan. En die kent hen die de grond en helemaal. Ook Johannes de Doper in de gevangenis en zo. Hij weet precies. En die blinden en die kreupelen. En die bedroefde vrouw vanwege het gemis van een kind. Het sterven van een kind. Hij kent ze. En midden in hun bestaan, midden in ons leventje, terwijl wij zeggen, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, ziet Jezus jou, u, in die somberheid, in de verdriet, in die ambities, met die vrienden. Hij ziet jou, hij ziet u, hij ziet mij. En wat doet hij? Hij zegt heel eenvoudig. En vul dan je eigen naam erin. Vers 19. Kom achter mij. Drie woorden in het Nederlands. Kom achter mij. Dus terwijl ik aan het studeren ben, verdriet heb, in de kerk bezig ben, zegt de Heer Jezus tegen mij, kom achter mij. Moet ik dan dominee worden? Moet ik dan evangelist worden? Moet ik dan diakones worden? Nou, misschien. Er zijn evangelisten nodig en dominees en mensen die in het diaconaat werken, wereldwijd of vlakbij. Bijzondere roepingen zijn hard nodig. Maar weet u, ik pakte de Petrusbrieven erbij, want een van deze geroepenen is Simon Petrus. En die schrijft aan allerlei gemeenten twee brieven, de eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief. En toen zocht ik even in die twee brieven hoe hij nu tot zijn gemeente, tot al die gemeenten de dingen zegt en schrijft. En weet u, hij schrijft aan alle gemeenten in Klein-Azië over roeping. Ik kwam het tot 6 keer tegen in die twee brieven. Dus hij was zelf geroepen, maar hij riep ook heel de gemeenten, al die mensen in die verschillende gemeenten op, om op hun beurt ook weer te luisteren en te volgen. Hij riep ook de gemeente weer. Om het even duidelijk te maken met een voorbeeld. Als je één zaadkorreltje, bijvoorbeeld een tarwekorreltje, in de grond stopt, komt er een aar uit, een korenaar, met heel veel korreltjes. Je stopt er één korreltje in en er komt een hele grote korenaar uit met tientallen korrels. En die kun je vervolgens weer bewaren en weer poten en dan heb je nog veel meer graan. Nou, Petrus is geroepen als bijzondere discipel, apostel, een evangelist, een diaken, een domen, een oudling. En wij zijn op onze beurt geroepen om datgene wat we zelf gehoord hebben weer uit te delen, weer te zaaien. En zo is Petrus bezig geweest in al die gemeenten om het evangelie die hij zelf gehoord heeft en de discipelschap wat hij zelf beleefd heeft, weer door te geven aan de gemeenten waaraan hij was toevertrouwd. En dat schrijft hij bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 15. Maar als zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig. Dus hij herinnert de gemeente aan de roeping die ze van Gods wegen hebben om heilig te leven. Leven met lef. En hij zegt ergens verder, u bent een uitverkoren geslacht. Nou, dat is een beetje een oude term. Maar het betekent, jullie zijn met name als gemeente geroepen. Jullie zijn een hele familie, een hele geslacht, een hele grote groep mensen. Die met name geroepen is om in deze wereld koninklijk te strijden, profetisch te spreken en priesterlijk te dienen. Koning te zijn, priester te zijn, profeet te zijn. Om dat Christen zijn uit te dragen met de woorden van ons thema. Jullie zijn geroepen om te leven vanuit je hart. Gemeenten in Klein-Azië, door Petrus beschreven, aangeschreven. Jullie zijn op jullie beurt weer geroepen om als gemeente dat licht door te geven en dat zout te laten werken. Sommigen in bijzonder en anderen in het ambt van de gelovigen. Profeet, ja, gewoon eens een keer zeggen waar het toch echt om gaat. Priester zijn, gewoon als man, als vrouw, als jongere, dienend bezig zijn. En als koning, ja, toch inderdaad de strijd aan te gaan met al die machten en die krachten en al die zonden. Hij roept u. Ja, hoe zit dat nou precies? Hoe moet dat nou? Nou, laten we zeggen, laten we even uitgaan van een negatieve situatie. Een trein staat naast de rails. Ja, dan kun je niet rijden als trein. Ontspoort. Een groot woord natuurlijk. Nou, stel je voor dat je op dit moment bedenkt, ik ben eigenlijk een trein die naast de rails staat, ontspoort. Ik zit niet op de goede weg. Nou, het is deze Heer Jezus Christus die door zijn Heilige Geest je weer op de rails wil zetten. Hoe dan? Door te zeggen, beste jongen, beste moeder, beste ambtsdrager, achter mij. Kom achter mij. Met je ambities, met je zorgen, met je pijn, met je vrienden, met je verlangens, midden in je studie. Kom achter mij. En in die weg zal ik je leren om discipel te zijn. Zal ik je brengen tot een bepaalde discipline. De discipline van mijn koninkrijk. En zul je van lieverlee zien hoe het gaat. Maar kom maar achter mij. Hang aan mijn lippen. Luister naar mijn woorden. Zie naar mijn ogen. En volg mij op de voet. Heel eenvoudig. Jezus die hier vanmorgen is, die zegt, kom achter mij. Amen. Gemeente, wanneer we samen gaan bidden, willen wij ook voorbeden doen en ook samen danken. Allereerst vandaag zijn Mark en Emma Tamboer uit Abbenes, ze hebben kinders midden, 12,5 jaar getrouwd. Ze moeten dat samen met hun twee kinderen, Joël en Hanna, vieren, gedenken. Een bijzonder moment in hun leven om daarbij stil te staan en daar ook voor te danken. Dat willen we graag ook in het midden van de gemeente doen. Morgen hopen de heer en mevrouw Segers 60 jaar getrouwd te zijn. Mevrouw Segers is ook in ons midden met familie. Haar man niet, want die wordt verpleegd in Bernardus al meer dan 5 jaar. Maar morgen vroeg om 10:30 willen zij samen met een aantal mensen uit de gemeente dit heugelijke feit toch vieren in zijn aanwezigheid. Ook in de overtuiging dat hij alle dingen wel hoort, maar niet kan reageren. 60 jaar is heel wat. Ze hebben vele goede jaren en goede dagen met elkaar gedeeld. En ze zijn op een bijzondere wijze aan elkaar trouw gebleven, ook in de jaren dat het zo heel erg moeilijk was. En God gaf genade om ook al die jaren, die laatste jaren, op deze wijze door te komen. Hecht, nog hechter aan elkaar verbonden. Dat willen we morgen in een gepaste samenkomst in Bernardus met elkaar vieren. We willen ook hen samen in de voorbeden gedenken. Ik wil ook aangeven dat er een overlijdensbericht bij mij kwam gisteren van mevrouw Elisabeth van het Hof. U zult haar waarschijnlijk de laatste 10 jaar niet gezien hebben. Ze is nog één keer op de kerstmaaltijd geweest. Zij woonde in Noordwijkerhout en is een aantal jaren geleden verhuisd naar Gouda, naar een verpleeghuis en verder verzorgd door de gemeente van Gouda. Maar ze is daar afgelopen week overleden. We willen haar, die ooit getrouwd was met de heer Waleboer, ook haar familie in de voorbeden gedenken. We zullen samen bidden. Almachtige en heerlijke God, soms vinden wij dat het ingewikkeld geworden is. Dat geloof en zo, en dat volgen, die kerk, die kerken, en die dogmatiek, en al die meningen van mensen. Maar wanneer we het evangelie opslaan en luisteren naar wat u ons hebt te zeggen, dan zegt u eigenlijk heel eenvoudig, als je nou achter mij aankomt, dan zal ik je alles leren. Kom achter mij. Heer, er zijn zoveel dienaren nodig in de kerk. Wilt u ze roepen en zenden? Evangelisten. Mensen die bezig zijn in de hulpprogramma's. Diaconaal. Ontwikkelingswerk. Wilt u ze trekken met koorden van liefde? Maar er is ook zoveel te doen gewoon in de directe omgeving voor iemand, als man, als vrouw, als jongere, voor een ander. Leven vanuit het geloof, leven met je hart op de tong, leven vanuit je hart. Er is zoveel nodig in de directe omgeving. We zijn geroepen, hebben we gehoord, om een koninkrijk van priesters te zijn. Wilt u ons deze woorden maar op het hart binden? En terwijl we aan het studeren zijn en onze vriendenkring kiezen en misschien wel verdrietig zijn, terwijl wij midden in het leven staan, vraagt u ons om te volgen. Wilt u ons duidelijk maken door uw geest wat dat in onze concrete situatie betekent? Heer, we mogen samen uw grote naam danken voor wonderen die u verrichtte onder ons. Samen met Mark en Emma en hun kinderen mogen wij uw grote naam danken voor het feit dat zij na zoveel jaren hier samen in de kerk zijn en op deze dag, juist op de zondag, dit heugelijke feit mogen en kunnen vieren. U hebt gespaard en gedragen in gunst, in genade, gezorgd, gebeden gegeven, gebeden verhoord en u gaat verder. Dat is een wonder van uw trouw. We mogen ook bidden samen met mevrouw Segers en haar kinderen en samen ook in de geest verbonden met broeder Segers in Bernardes voor het feit dat zij in deze dagen terug mogen denken aan 60 jaar geleden. Wat een lange periode, wat hebt u veel gegeven. Goede dagen, gezegende dagen. U hebt hen begiftigd met een groot verstand en veel talenten. En die mochten ze gebruiken op allerlei manieren, in hun gezin, in de gemeente, in het maatschappelijke leven. Er is ook heel veel veranderd door de ziekte van hem. Maar u bleef dezelfde. Uw genade wordt in zwakheid volbracht. En soms is er een doorn in het vlees die niet weggenomen wordt. Maar dan zegt u, mijn genade is u genoeg. En zo gaf u krachten om er elke dag weer te zijn voor mevrouw Segers. En ook door zelfs door ziekte heen te komen en weer te herstellen om maar te kunnen blijven zorgen voor hun geliefde man. Wij danken u, heren, dat er ondanks zware moeite toch altijd weer het idee was en ook de zekerheid er is dat hij hoort. En dat ook hij in deze omstandigheden uit het evangelie mag leven. Wilt u dat juist ook in deze dagen doen ervaren? En geef morgen vooral de hulp en de leiding van uw geest om zo te spreken en zo bij elkaar te zijn dat u de eer ontvangt en zij samen en ieder persoonlijk getroost en gesterkt worden. Zegen ook de kinderen en de kleinkinderen. U weet aan wie we dan denken. Ook dat was allemaal niet eenvoudig en er waren vele zorgen, maar u hebt doorgeholpen en krachten gegeven nadat nodig waren. O Heere, gedenk ook aan hen. Wilt u hen die bedroefd zijn gedenken? We denken aan de familie van mevrouw van 't Hof. De komende dagen zullen ze bij het graf staan. Wilt u ze sterken en troosten naar een heel zwaar leven, een zwaar huwelijksleven, een zwaar leven van gescheiden verder moeten, met de zorgen voor kinderen, grote zorgen voor kinderen. Maar u hebt genade betoond, dag in dag uit, en haar ook gesterkt daarin, tot in de laatste ogenblikken toe naar blijkt. O Heere, wilt u ook in die gebrokenheid troostend nabij zijn en verblijden met uw daden, met uw woorden. Zegen hen die zich voorbereiden op de belijdenis van het geloof en de doop van henzelf, van een kind. Geef een vurige muur van gebed rondom, elke dag weer opnieuw, opdat ook de jonge, de nieuwe leden van de gemeente zich gedragen weten door het geheel van de gemeente en gesterkt worden in het geloof. Er zijn vele vrijwilligers die aan de slag waren, aan de slag zijn, aan de slag gaan met het werk aan hen toevertrouwd. Soms is dat heel moeilijk. Soms kom je handen tekort, ogen tekort. Soms dan weet je niet hoe dat moet. Maar wilt u hen ook ieder op zijn of haar plek leren volgen? We denken daar in het bijzonder bij aan de jeugdouderling Ronald Niesing en Willem Lindhout die hem daarbij helpt. Sterk en samen met allen die ze mogen aansturen in dit werk. Ook de catechisatie die we gaan beginnen, de gemeenteavond die op stapel staat. Alles mag georganiseerd worden. Het is soms heel veel. Maar geef uw zegen daarover en bouw uw gemeente erdoor op. Wij bidden nu voor de verkondiging van het evangelie. Als we samen nadenken over de strijd van het geloof en u ons oproept om onder de wapenen te komen, bidden wij om uw zegen over die diensten. En over al die diensten die volgen, waarin we willen leren. U willen leren kennen, want daar gaat het toch om. Getrouwe Heere, genadige God, heb dank voor deze dienst. Geef een goede nabespreking. Breng de gemeente opnieuw samen, als de middagdienst daar is. En ga met een ieder van ons mee, hier of thuis, onthoud ons uw zegen niet. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn nogal wat zieken. We hopen vanmiddag daar ook in de voorbeden aandacht aan te besteden. We gaan nu samen zingen, tot slot, uit Psalm 143 en daarvan vers 10. Psalm 143, het tiende vers. U zou wat uitgereikt krijgen, neemt u in ieder geval mee datgene wat voor u bedoeld is en kijk er even naar om, dat u het ook allemaal kunt meenemen. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.